Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zevende vers van Psalm 68, gelijk een duif door het zilverwit. En wat daar verder volgt, Psalm 68, het zevende vers. We lezen Gods woord uit de psalmen, we lezen de 42ste en daarna zingen we uit psalm 42 het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugde, gezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u er uit het land van de Jordaan en de Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart, vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Wij doen nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, we lezen vanavond ook in het Hooglied, zoals vanmorgen ook nu weer uit het tweede hoofdstuk. En de tekst voor vanavond is vers 14. Vers 14 van Hooglied 2. Daar lezen wij, dat zegt de bruidegom tegen de bruid. Mijn duiven zijnde in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. We willen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, opnieuw zijn we bij elkaar gekomen rondom uw heilig woord. Laten we met eerbied dat woord vanavond benaderen. en met eerbied dat woord bepreken en beluisteren. Het is uw heilig woord, o God. Het is het woord dat gij gegeven hebt en omdat het van u komt, daarom alleen al is het heilig en vraagt het diep ontzag, vraagt het ook geloof en gehoorzaamheid. Wij kunnen met dat woord van u niet doen wat wij willen. We kunnen er maar op één manier, op de juiste wijze mee omgaan. En daarom wij bidden van u, Heere, dat u ons door uw Heilige Geest ook wilt leren dat dat woord van u zo bijzonder is, zo gans anders dan al de andere woorden die er in deze wereld gesproken worden. Ten aanzien van mensenwoorden kunnen we op een gegeven ogenblik onze schouders nog ophalen, want mensen zeggen zoveel wat nooit waar kan wezen, wat ook nooit waar kan worden. Mensenwoorden kunnen op allerlei manieren in twijfel getrokken worden en soms heel terecht ook. Mensenwoorden zijn per se niet betrouwbaar. Dat geldt van onze woorden, dat geldt van de woorden van anderen, heren. Maar zo mogen we met uw woord niet omgaan. En van dat woord mogen we nooit denken dat het onbetrouwbaar is. En aan uw woord zullen we nooit straffeloos kunnen voorbijgaan. En de roepstemmen die gij spreekt, kunnen we niet straffeloos naast ons neerleggen. Wij vragen van u, Heere, geef ons waarachtig geloof. Geloof dat zich uit in eerbied, geloof dat zich uit in vertrouwen. Dat woord van u, dat is te vertrouwen, o God. Dat geeft u ons mee. Met de bedoeling dat het een richtsnoer zal zijn. Geloof laat dat uit mogen komen in gehoorzaamheid. In een wandel in uw wegen. In een doen wat u de Heere wel behagelijk is. Maar Heere, als wij om dat geloof, dat gelovig luisteren, dat gelovig ontvangen van uw woord vragen, dan bidden wij daarin dan ook tegelijkertijd om de werking van uw Heilige Geest. Want waar komt dat geloof anders vandaan dan van de Heilige Geest die er de werkmeester van is? En niemand anders kan dat doen, geloof werken. Niemand is in staat om zichzelf te begiftigen met die grote gave. Heren, we zien op tot u. Wilt u in ons midden werken? Wilt u krachtig? Wilt u helder? Wilt u duidelijk? Wilt u overtuigend? Wilt u onwederstandelijk werken, zodat wij hier mogen zijn. Niet maar alleen als mensen die uit gewoonte naar de kerk zijn gekomen, maar als mensen die het zelf ook innerlijk mogen ondervinden, dat dat woord van u kracht doet. Dat het uitwerking heeft. Heere, daar wacht toch alles op. Zo is toch altijd geweest. Of dat nu de profeten waren, of de apostelen, of dat dat woord van u nu gesproken werd in de dagen van het Oude Testament, of in de dagen van het Nieuwe Testament, of daarna, altijd door is het zo noodzakelijk geweest dat u getuigenis gaf aan het woord van uw genade. De Heere wrocht mede. En Heere, dan gebeuren er ook wonderen. Dat laat uw woord ons ook zien. En dat mogen we toch ook voor vandaag nog geloven. Als gij meewerkt, als gij getuigenis geeft aan het woord van uw genade, als het woord zoals dat ook in de schrift staat, als het woord Gods wies, dan worden er mensen toegevoegd, krachtig getrokken, onwederstandelijk overgezet uit de duisternis in het licht. Dan wordt uw volk ook gevoed en onderhouden. En dan krijgen degenen die u vrezen ook wat mee op de weg door dit leven. Heren, laat dat dan zo ook mogen zijn. Niet dat wij daar nu recht op hebben. Wij zullen nooit iets hebben waarmee wij uw genade kunnen kopen. Maar ge zegt zelf, komt, koopt zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. We zullen nooit iets hebben, Heren, waarmee wij onszelf enige verdiensten kunnen geven. Zodat wij u de Heere kunnen verplichten aan ons te denken. Het zal altijd onverdiende goedheid zijn. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Zo heeft een dichter ooit eens gezegd. En zo is het ook. Heere, daarom, we pleiten niet op iets van onszelf. Maar wij mogen toch een beroep doen op dat volkomen offer van de Heere Jezus. Hij heeft het verdiend. Hij heeft ook de verhoring van de gebeden verdiend. Hij heeft de gaven verworven. En hij heeft uit zijn volheid kan een mens die van zichzelf niets heeft, toch ontvangen genade voor genade. Daarom zie ons aan in de Heere Jezus. En wil ons om zijn en wil nog een genadig God zijn. Ook in deze kerkdienst. Laat er niets gebeuren, Heere, waardoor de loop van uw woord zou worden gestuit. Laat er geen dingen plaatsvinden die de orde verstoren. Die onze aandacht afleiden. Laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om zijn listen te proberen. Geef dat wij onze aandacht, onze gedachten helemaal gevangen mogen leggen onder uw woord. Denk aan alles wat op uw naam, in uw naam geschiet en op uw zegen wacht. Wilt gij de arbeid in dienst van het evangelie overal in deze wereld nog gebruiken? Nog gebruiken om uw rijk uit te breiden en uw naam te verheerlijken. Heere, laat zo de prediking van uw woord en laat zo alles waarmee dat woord voor de aandacht van mensen geplaatst wordt, door u ook mogen worden gebruikt om uw naam te verheerlijken en velen nog met de naam van de Heere Jezus in aanraking te brengen. Zegen ook de verkondiging van het evangelie die met de daad gebeurt. Want Heere, dat mag ook gebeuren. In woord en wandel zal uw kerk toch ook de geur van Christus mogen verspreiden. En laat als het evangelie met de daad verkondigd, wordt het toch echt ook het evangelie zijn van de barmhartige zaligmaker. Zegen zo ook het werk der barmhartigheid aan alle die in nood zijn en alle die lijden. Heren, of dat nu een lichamelijk lijden is, en dat is voor velen zo, of dat dat misschien een psychisch lijden is en dat is voor anderen weer zo. Laat er nog iets van uw barmhartigheid ondervonden worden en van uw hulp in het kruis en in de moeite. En wilt gij nog verlichting geven en hulp bieden. Zegen degene die over ons gesteld zijn en die gij de verantwoordelijkheid hebt opgelegd om ons te regeren, of dat nu op plaatselijk niveau is of op breder terrein. Heren, we dragen onze overheden aan u op en we bidden van u dat u ze wilt begiftigen met wijsheid en met alles wat zij voor de vervulling van hun taak niet missen kunnen. Mogen zij bijzonder ook weten en wilt u ze ervan doordringen dat ook wat hun werk betreft aan uw zegen alles gelegen is. Zegen al degenen die verantwoordelijkheden dragen, Heere, en die soms ook voor hele belangrijke beslissingen staan. Denk aan ons volk. Aan ons volk dat in grote massa's van uw woord zich afkeert. En dat van u en van uw dienst geen weet meer heeft en ook niet meer lijkt te willen hebben. Heere, we zien op de afval om ons heen. We zien op de toename van de invloeden van de goden van deze tijd. En als u ons aan onszelf overgeeft, als u aan ons aan onze dwaze keus overlaat, wat moet er dan van worden? Dan zullen we straks allemaal met de handen in het haar staan en in radeloosheid vragen wat er nog terecht komt van een samenleving, van een maatschappij. Heer, als alle onze wijsheid blijkt te falen en als u in al ons werk blaast omdat we u de Heere verlaten hebben en dus geen wijsheid meer overhouden, wat zal er dan gebeuren? Daarom, o God, wij bidden van u, we smeken het u dat u nog met ontferming aan ons volk ook denken wilt En dat u nog eens belangstelling zou willen wekken voor de wezenlijke zaken. Voor uw woord, voor het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dat u het zou willen geven in onze harten en in de harten van velen. Dat we geraakt mogen worden door die blijde boodschap. Dat God gedacht heeft aan zijn genade. En dat hij een weg gebaand heeft en dat hij een middelaar gegeven heeft. Heere, geef dat voor die boodschap toch plaats mag komen. En dat er zo ook nog velen onder de greep van dat woord gevangen mogen worden. Om gebracht te worden tot de kennis van u en van uw Zoon Jezus Christus. Heere, verzoen genadig al onze zonden. En vergeef alles wat wij hebben misdaan. Wilt u het om Christus wil geven wat we van u bidden. En ons zo een genadig God zijn. Amen. We zingen uit de 86ste psalm. Het tweede en het derde vers. Wie toch is als gij weldadig en Heer door goedheid aangedreven. 2 en 3 van Psalm 86. Thank you. Gemeente, we luisteren nu verder naar datgene wat ons in het tweede hoofdstuk van het Hooglied van Salomo verteld wordt over de bruidegom die zijn bruid weer bezoekt. Er is een tijd geweest dat ze niet bij elkaar waren, een tijd van afwezigheid van de bruidegom. En in die periode heeft de bruid toch kennelijk heel sterk naar zijn terugkomst verlangd. En hij maakt op zijn tijd ook een einde aan die scheiding. Hij komt weer naar haar toe. Het moet ook wel van hem uitgaan, omdat het van haar niet uit kan gaan. Er zitten toch weer allerlei dingen tussenin. En zo zal dat iedere keer wel weer zijn in de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Want u weet, het Hooglied, dat geeft ons op deze wijze ook een beeld van hoe het is. Hoe het toegaat in de relatie tussen de Heer Jezus, de hemelse bruidegom en zijn aardse bruidskerk. Iedere keer zal wel weer blijken dat er van haar kant toch weer hindernissen in de weg gelegd worden. En dat daardoor de gemeenschap verbroken wordt. De tekst van vanmorgen sprak toch niet voor niets ook over bergen en over heuvels waar de bruidegom overheen moet komen. Wel, hij komt inderdaad weer tot haar en als zij dat bemerkt, als ze zijn stem hoort, dan wekt dat vreugde, dan wekt dat verwachting in haar ziel. En ze staat op en ze ziet hem komen en zo ontstaat het eerste contact. Hij zou verwachten dat als hij nu zo graag bij haar wil zijn en als zij ook zo graag zou willen dat hij weer bij haar is, dat ze niet alleen maar opstaat en door het raam naar buiten kijkt, maar dat ze ook naar de deur loopt en dat ze de deur voor hem open doet en dat ze de bruidegom zal ontvangen. Dat zou je verwachten immers. En toch is dat niet het geval. Hoewel hij haar nodigt, ook dat nog, en zelfs tot tweemaal toe. Want in vers 10 zegt hij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. En in vers 13 herhaalt hij dat nog eens een keer, opnieuw de woorden, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Hoewel hij, buitenstaande door het raam heen, haar deze woorden toevoegt. En haar met nog meer woorden, als het ware, lokt en nodigt om de deur te openen. Is er aan haar kant kennelijk toch een sterke aarzeling. Een sterke aarzeling om voor de dag te komen. En kennelijk moet de bruidegom dan toch nog meer doen dan wat hij tot op dat ogenblik gedaan heeft. Want er blijken factoren te zijn die haar weerhouden, die haar terughoudend maken, die haar schuchter doen zijn en die haar alle vrijmoedigheid benemen. Er is aan haar kant vrees. Is ze dan toch ontrouw geweest? Zijn er dan toch allerlei beschuldigingen in haar geweten die haar vertellen dat ze zich niet gedragen heeft tegenover de bruidegom, of zelfs niet in haar gedachten zoals ze had moeten doen? In ieder geval, wat de oorzaak ook mogen wezen, de bruidegom moet nog eens herhalen wat hij al eenmaal en wat hij al tweemaal gezegd heeft. En hij moet het kennelijk, en zijn we bij onze tekst, dan moet hij het kennelijk met nog grotere aandrang tegen haar zeggen. Hij doet dat ook. En dan gebruikt hij beeldspraak. Hij spreekt haar aan met de aanduiding mijn duiven. Hij vergelijkt haar dus met een duif. Dat is niet helemaal nieuw, dat heeft hij al eerder gedaan. In het 15e vers van hoofdstuk 1 lees je het eigenlijk ook al. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin, zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen. Daar komt ook dat beeld van de duif al naar voren. Waarom gebruikt hij dat beeld? Kon hij niet volstaan met, zoals hij dat in vers 13 en in vers 10 ook al gedaan had, met haar zijn vriendin te noemen? Of zijn schone? Waarom dit beeld van de duif? Wel, dat zullen we dan moeten verstaan in het geheel van wat de schrift over de duif zegt. En dan komt u al gauw tot de ontdekking, als u dat eens nagaat in het woord van God, dat het beeld van de duif meer dan eens voorkomt. En dat het niet altijd in dezelfde betekenis voorkomt. Soms is het beeld de duif, soms is de duif het beeld van de oprechtheid. Denkt u maar aan dat woord wat de Heer Jezus een keer tegen zijn discipelen zei, toen hij hen vermaande om oprecht te zijn gelijk de duiven. Op een ander moment is de duif het beeld van de weerloosheid. Ik denk aan de 74ste psalm bijvoorbeeld. Een psalm die spreekt van grote ellende, van vijanden die over het volk Israël zijn gekomen en die heel wat schade hebben veroorzaakt. En de dichter, te midden van de nood die over het volk gekomen is, roept de Heere aan en onder andere bidt hij: geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. Daar is het beeld. De duif het beeld van de weerloosheid. Wat moet zij tegenover de roofvogels en tegenover het andere wild gediert? Zij zal zich nooit kunnen verdedigen. Ze heeft geen enkele mogelijkheid om zichzelf te kunnen helpen. Ze moet beschermd worden, anders is ze een prooi van dat roofgedierte. En je komt de duif ook tegen als het beeld van schoonheid. U dacht daar misschien terstond aan, mee ook omdat we deze kerkdienst begonnen zijn met het 7e vers in de berijming van de 68ste psalm. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. Duif als beeld van de schoonheid met het goud op haar veren. Nu, misschien dat we al deze gedachten en nog mogelijk wat andere gedachten die in de schrift ook meespreken, samen kunnen vatten en ze allemaal in de woorden van de bruidegom kunnen terughoren. Want hij spreekt de taal der liefde. En als de taal der liefde gesproken wordt, dan wil de bruidegom toch ook graag datgene van zijn bruid en tegen zijn bruid zeggen wat hij in haar gevonden heeft. Dan is zij voor hem de schoonste. En dan gelooft hij in haar oprechtheid. En dan weet hij dat ze bescherming nodig heeft, omdat ze in zichzelf zo weerloos is. Het kon best wezen dat de bruidegom al die gedachten in dat ene beeld tot uitdrukking wil brengen. Maar daarmee is het toch nog wel onbegrijpelijk dat hij dit beeld van haar gebruikt. Is ze dan zo schoon? Hij zegt van wel, maar is ze dat? Is ze dan zo oprecht? Hij spreekt het uit, maar is ze dat? Wat is een mens, wat is een wedergeboren mens in zichzelf? Wat is de bruidskerk van Christus in en van zichzelf? Wat is haar afkomst, waar komt ze vandaan? Moet de Heere tegen haar zeggen, mijn duiven? Hoe kan hij dat zeggen? Dan zult u de nadruk moeten laten vallen op het eerste woordje van onze tekst. Op dat bezittelijk voornaamwoord. Mijn duiven. Als hij haar zo aanspreekt, dan heeft hij daarmee tegelijkertijd gezegd dat ze van hem is. En hoe is ze dan van hem? Hoe is de kerk des Heren het eigendom van Christus? De kerk des Heren is het eigendom van Christus, omdat de Vader de zijnen van eeuwigheid aan zijn Zoon heeft gegeven. Door de schenking door de Vader zijn ze het eigendom van Christus. De kerk van Christus is het eigendom van Christus niet alleen maar doordat ze door de Vader aan de Zoon geschonken zijn. Ze zijn ook het eigendom van Christus doordat Christus ze zelf met de dure prijs van zijn bloed gekocht heeft. En wat hij gekocht heeft met die prijs, de prijs van zijn eigen bloed, dat mag hij terecht het zijne noemen, mijn duiven. De kerk des Heren is het eigendom van Christus niet alleen omdat de Vader ze aan de Zoon geschonken heeft, en niet alleen omdat de Zoon ze gekocht heeft, maar omdat de Heilige Geest in hun hart is een intrek genomen heeft en hen uit de duisternis heeft doen overgaan in het licht, en ze zo door een waarachtig geloof aan Christus heeft verbonden. Ook zo zijn ze zijn eigendom. En ook vanwege dat werk van de Heilige Geest van binnen mag Christus zijn kerk mijn duiven noemen. Wanneer is dat gebeurd? Dat de Vader ze aan de Zoon gegeven heeft. In eeuwigheid al. En hoe kwamen ze daar dan in voor? Hoe waren ze toen ze gegeven werden door de Vader aan de Zoon? Heilig en onberispelijk en rein en oprecht en schoon? Ze zijn aan de Zoon gegeven als zondaren. Hoe waren ze toen Christus voor hen stierf? Hij stierf voor hen toen ze nog vijanden waren. Hoe waren ze toen de Heilige Geest zijn intrek in hun hart ging nemen? Hoe vond de Heilige Geest dat hart? Verdorven en vuil. Dus ze komen in dat hele werk dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gedaan heeft voor als zondaren, als lelijke, als slechte, als verdorven, als afzichtelijke mensen. En dit is het wonder. Toen ze van hem werden, toen heeft hij ze genomen, aangenomen uit de handen van zijn Vader. Hij heeft ze gekocht met zijn bloed. Hij heeft ze genomen ook toen de Geest zijn intrek in hen hart nam en hen ging vernieuwen. Hij heeft ze genomen met de bedoeling dat zij die onheilig waren, heilig zouden worden. Dat zij die onrein waren, rein zouden worden. Dat zij die lelijk waren, door de wet van de Heere te schenden, krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Dat zij die lelijk waren, schoon zouden worden. En het is zijn vaste voornemen om van die in zichzelf lelijke kerk een bruid te maken zonder vlek. En zonder rimpel, geen enkel gebrek hebbende. In zichzelf heeft ze dus geen schoonheid. Is ze geen duif. Maar hij geeft haar schoonheid. In zichzelf is ze niet oprecht. Is ze geen duif. Maar hij maakt haar oprecht en hij heiligt haar. En des koningsdochter, zegt Psalm 45, is gans verheerlijkt inwendig. En het is allemaal door hem. En zo moet u dat dan verstaan, dat hij toch deze uitspraak, deze aanspraak tegen haar richt. Mijn duiven, met al die gedachten die ik zo naar voren gebracht heb en die we uit het woord van God kunnen opdiepen. Maar hoezeer ze zijn duif is, daarmee is ze nog niet wat ze zou moeten zijn. De Heere is nog alleen maar bezig met van haar te maken, die bruidskerk zonder vlek en zonder rimpel, maar dat doel heeft hij nog niet bereikt. En zolang dat doel nog niet bereikt is, zal het iedere keer wel weer zo zijn dat die duif niet alleen maar het beeld van de oprechtheid vertoont, en niet alleen maar het beeld van de schoonheid laat zien, en niet alleen maar een duif is omdat ze in zichzelf ook zo weerloos is en tegen de vijanden niet op kan, maar zullen we nog aan een andere trek die in het woord van God aan de duif verbonden wordt, aandacht moeten besteden. En dat vinden we in het boek van de profeet Hosea. Want je leest in het 7e hoofdstuk van de profetie van Hosea in het 11e vers, en daar gaat het over het 10-stammenrijk. Dat wordt soms Israël, dat wordt ook soms Efraïm genoemd. Nu in onze tekst die ik u net noemde, daar wordt het dan Efraïm genoemd. En daar wordt van dat volk des Heren uit de 10 stammen gezegd, Efraïm is als een botte duif zonder hart. Ze roepen Egypte aan en ze gaan heen en tot Assur. Dat is een politieke zaak, waarbij dat 10-stammenrijk tussen 2 grootmachten in lag, Assyrië in het noorden en Egypte in het zuiden. En nu zoekt Efraïm en Assyrië en Egypte te vriend te houden. Dat bedoelt Hosea als die zegt, ze roepen Egypte aan en ze gaan heen tot Assur. De ene keer zenden ze gezanten naar het zuiden, de andere keer naar het noorden, om op die manier maar bij mensen hun hulp te zoeken en zo hun veiligheid te garanderen. Maar dat brengt de profeet ertoe om dat volk van Israël te vergelijken met een duif, maar dan een botte duif. En het woordje bot, dat moet u dan verstaan in de zin zoals wij dat ook nog wel terugvinden in ons woord botterik. Een duif zonder hart. Een dwaasdier. En daar heeft de bruid in het hooglied ook wat van. Vandaar dat ze zich bevindt, en zo hebben we onze tekst dan weer voor ons, vandaar dat ze zich bevindt in de kloven der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats. Daar treft de bruidegom haar aan. Figuurlijk gesproken natuurlijk, want ze zat daar in huis, dat hebben we vanmorgen gezien. Maar figuurlijk gesproken is het alsof die duif in het verborgene van een steile plaats zit, in de kloof van de steenrots. Wat wordt daarmee bedoeld? Nu zijn er verklaarders, die hebt u misschien ook wel eens gelezen of die bent u misschien wel eens tegengekomen, die zeggen dat die steenrots hier de Heer Jezus is. En dat het verborgene van een steile plaats eigenlijk een bepaalde formulering, een bepaald onder woorden brengen is van de goddelijke verkiezing van zijn volk. Nu, natuurlijk, in de schrift is de rots, en als u het dan met een hoofdletter schrijft, wordt het nog wat duidelijker, meer dan eens een typische, een symbolische aanduiding van de Heere Jezus. Die man zal zijn een verberging tegen de wind en een schuilplaats tegen de vloed. En dan wordt in Jesaja 32 ook de rotssteen genoemd. Christus, de rotssteen. En natuurlijk is het nodig om in die rotssteen schuilplaats te vinden. En op die rotssteen gegrond te staan. Maar als dan inderdaad de Heer Jezus meer dan eens bij een rotssteen voorgesteld wordt in de schrift, dan moeten wij evenwel niet de gedachte hebben dat overal en altijd als het over een steenrots gaat, het over de Heer Jezus gaat. Dan passen we een beetje klankexegese toe, maar dan maken we het onszelf ook echt moeilijk om de schrift juist ook hier echt te verstaan. Want waarom zou de bruidegom tegen die bruid nu zeggen dat ze voor de dag moet komen als zij toch al een schuilplaats gevonden heeft daar waar ze hem moet vinden, namelijk in Christus? Dat zou onbegrijpelijk worden. Het gaat hier dan ook niet om die steenrots die een beeld van Christus is en om dat verborgene van een steile plaats dat een soort weergave van de verkiezing is, helemaal niet. Het gaat juist om hele andere dingen. Die duif is weggekropen, maar niet op de enige plaats waar ze veiligheid kan vinden, bij haar zaligmaker. Die duif is ergens anders weggekropen. Ze is bang geworden. Laten we maar aannemen dat ze bang geworden is en dan blijven we in beeld van de duif. Dat ze bang geworden is vanwege het roofgedierte. Dat de roofvogels haar bedreigd hebben. Dat er een havik achter haar gezeten heeft. En dat ze in haar angst weggevlucht is. En de eerste, de beste schuilplaats die haar een schuilplaats toeleek, binnengevlogen is. En zo is ze terechtgekomen in die kloof van de steenrots. Niet bij de Heere, maar net als Ephraim. Ergens anders. Omdat ze een botte duif is, zonder hart. En daar zit ze nou. En daar zit ze nu als de bruidegom komt. Is ze daar gelukkig, in die kloof van de steenrots? Is ze daar gelukkig, in dat verborgene van die steile plaats? Nee, daar is ze niet gelukkig. Helemaal niet. Daar is ze nog steeds angstig. Want als die havik die achter haar aan zat haar daar vindt, dan heeft ze geen verweer. Ze schuilt weg tegen de wanden van de rotskloof om zich als het ware onzichtbaar te maken. Maar er is niemand die voor haar zorgt. En mogelijk dat er nog andere dieren in die rotskloof zijn. Vleermuizen die met hun gevladder en met hun gekrijs haar nog meer onrustig maken. En wat blijft er van haar schoonheid over? Daar in dat donkere van die kloof, daar in die verborgen plek waar het duister en donker is, daar dringt geen zonlicht door en daar glanzen haar veren niet. Daar is geen goud meer op haar vederen. En daar is niet meer het zilverwit van het bestraald worden door de stralen van Gods zon. Daar worden haar veren dof. En als ze tegen die ruwe rotswanden aanschuurt in haar angst om veilig een plekje te zoeken waar een ander haar niet vinden kan, dan worden haar veren niet alleen maar dof, maar daar havent ze haar vleugels ook nog. Eén armelijk hoopje ellende is het daar en het hart klopt haar in de keel. Niemand zorgt er voor haar, voedsel vindt ze er ook niet. Nou, zo zit ze daar. En zo ziet ze eruit. En zo treft de bruidegom haar aan. En dat is nou het beeld dat de kerk bij tijden vertoont. Ze is de duive des Heren. Maar er is niks meer van te zien. Ze is het volk dat Christus zich tot een eigendom verworven heeft. Maar het blijkt nergens meer uit. Er zijn tijden van druk en van verdrukking en van benauwdheid in het leven van Gods kerk. Leest u de geschiedenis van de kerk er eens op na. Je ziet het in het Oude Testament al met het volk Israël. Je ziet het in het Nieuwe Testament. Je leest de geschiedenis van de kerk daarna in tijden van druk en benauwdheid. Wat komt er van terecht? Wat is er van over? Gode een goede reuk van Christus? Er is geen reuk en er is geen geur meer aan. Schoonheid. Er is geen schoonheid meer aan. En niet alleen gebeurt het door druk en benauwdheid, maar het kan ook wezen in het leven van Gods volk dat er tijden zijn van wat we dan wel noemen verachtering in de genade. Door ongelovigheid of door het vertrouwen op mensen. Ik denk weer aan die duif, die botte duif uit de dagen van Hosea, die het de ene keer is bij Egypte zoekt en de andere keer weer op Assyrië steunt. Zo gaat dat dan, vertrouwen op mensen, terwijl de Heere gezegd heeft, doe dat nou niet. Als Gods hand hun geest ontbindt, keren ze tot de aarde weer. Vest daarom op prinsen geen vertrouwen. Stel geen vlees tot je arm. In dagen van zorg en van moeite, van benauwdheid en van allerlei tegenspoed, Heere, waar moeten we dan heen? Dan is er maar één plek om te schuilen. En dat is niet in die kloof van de steenrots. En dat is niet in het verborgene van die plaats die je zelf gekozen hebt. Maar dan wijst de Heer altijd maar weer op die ene plek. En dat is onder de schaduw van zijn vleugelen. Kom je daar niet, dan krijg je die verachtering in de genade. En dan is dat volk des Heeren van haar plaats. Dan neemt geesteloosheid de plaats van geestelijkheid in. En dan wordt ze besmeurd en bevlekt. En als ze dan al de bruid van Christus mag heten, dan heeft ze een besmeurd en een bevlekt bruidskleed aan. En zo is het bij Gods kinderen individueel ook. Er zijn tijden geweest dat ze door het goddelijk oog beloond met hun schoonheid mochten pralen, met hun gegeven schoonheid wel te verstaan. Niet wat ze van zichzelf hadden, maar wat de Heere hen gegeven had. Dat ze mochten geloven met dat geschonken geloof. Dat ze mochten bidden, echt bidden. Met dat gebed dat door de Geest der gebeden hen geleerd en voorgezegd was. Er zijn tijden in het leven van hen die de Heere vrezen, die ze zelf hebben beleefd als geestelijke hoogtepunten. Ik wees daar vanmorgen op, dat heeft de bruid ook gekend. Hij voert mij in het wijnhuis en zijn liefde is zijn banier over mij. Dat zijn de tijden waarin ze vrijmoedig kunnen spreken. Waarin de mond overloopt van Gods lof. Dat zijn de tijden waarin ze echt bij de Heere een schuilplaats gevonden hebben en het ook ondervinden mochten. De Heere denkt aan mij. Dat zijn de tijden waarin ze konden gewagen van de hoop die in hen was. Waarin ze dicht bij de Heere mochten schuilen. Tijden waarin iets van de duiven schoonheid en van de duiven oprechtheid uitkwam. Maar het is er niet meer. Het is allemaal zo'n sleur geworden. De godsdienst, het gebedsleven, de kerkgang. Het is er allemaal nog wel, maar er klopt geen hart meer in. Er is wel heimwee bij tijden, naar die tijden van vroeger. Er is wel verlangen dat de Heere nog eens een keer de dingen zou willen veranderen. Zo was denk ik bij de bruid ook toen. Maar de beslommeringen hebben haar in beslag genomen en zoveel dingen zijn de toon aan gaan geven. En misschien heeft ze ook wel gedacht dat ze er genoeg aan had, aan dat moment dat de liefde van de bruidegom de banier over haar was en dat hij haar in het wijnhuis gebracht heeft. Misschien had ze wel de gedachte dat die hoogtepunten genoeg waren en dat ze daar nou verder op kon teren. En misschien is het ook wel zo geweest en dan moet u maar eens zien of dat in uw leven, als die ingezonkenheid er mogelijk is, de oorzaak zou kunnen zijn dat we de strijd tegen de zonde hebben opgegeven. En dat de zonde misschien recht van bestaan in ons leven gekregen heeft. In ieder geval, er zijn van die tijden van ingezonkenheid en dat de vrijmoedigheid ontbreekt. Als dat zo is, dan moet u daar natuurlijk geen vrede mee hebben. En als het echt Gods werk in ons leven is, dan kunnen we er ook geen vrede mee hebben. Dan kunnen we wel wegschuilen in die kloof van de steenrots, maar we zijn er niet gelukkig. Integendeel. Dan blijft ons hart onrustig in ons. Want er is maar één manier om tot rust te komen. Als we rust vinden in God. Maar hoe kom je er nou uit? Je zit daar en die naargeestige plaats die maakt je nog depressief ook. Maar hoe kom je eruit? Nou, zo voelt hij Bruidskerk zich. Begrijpt u waarom ze wel verlangt naar de bruidegom? Waarom ze ook wel blij is als ze zijn stem hoort? Dat is de stem van mijn liefste. Waarom ze wel opstaat om door het raam te kijken en hem dan ziet komen en haar hart verheugt zich? Maar waarom zij, als hij zegt, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom, en als hij dat nog een keer zegt, toch de vrijmoedigheid niet heeft. Begrijpt u? Zit niet goed van binnen. Ze is niet op haar plaats. En dus moet hij het nog dringender zeggen. Ze kan het eigenlijk niet geloven dat hij haar bedoelt. Als hij zegt, mijn vriendin, mijn schone en kom, want daar heeft ze het niet naar gemaakt. Soms zich heen kijkt In dat beeld wat onze tekst gebruikt, in die rotskloof. In dat verborgene van die steile plaats. Als die duif op haar veren kijkt, die dof geworden zijn. En waar de glans aan ontbreekt. Dan heeft ze de vrijmoedigheid niet om voor de dag te komen. En dus, en daarom moet hij dat in onze tekst nog eens een keer met deze woorden zeggen. Heel nadrukkelijk. En er dit aan toevoegen. Namelijk, mijn duiven zijnde in de kloven der steenrots in het verborgene van een steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Hij moet het nog weer met andere woorden, nog klemmender tegen haar zeggen. Niet alleen maar sta op en kom, maar laat me je stem horen. Laat me je gedaante zien. En dan ook nog dit, want uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. En ik sta alweer voor iets onbegrijpelijks in de woorden van onze tekst. Haar stem. Zoet. Haar gedaante. Lieflijk. Hebt u dan nooit de boosheid en de verdorvenheid in uw eigen hart gezien? Nooit ontdekt ik ben door uw wet te schenden. Krom van lenden. Verdorven geworden door de zonde. De tollenaar had het goed geleerd. Want hij had het van de Heilige Geest geleerd. En hij heeft een blik in zijn eigen hart geslagen. En hij kan er niet van maken dat zijn stem zoet is. En dat zijn gedaante lieflijk is. Hij kan alleen maar tegen God zeggen. Uit de verbrokenheid van zijn hart. O God, wees mij de zondaar genadig. De zondaar. Als de Heere nou gezegd zou hebben tegen die bruidskerk, tegen die weggescholen duif, laat me uw stem horen, want hoewel die stem niet welluidend is, toch wil ik hem horen. En als hij nou gezegd had, laat me uw gedaante zien, want ik weet wel dat u slecht bent en dat u er lelijk uitziet en dat de veren gehavend zijn en dat al de glans die ik u gegeven heb verdoft is. Maar toch wil ik u zien als hij dat nou nog gezegd had. Maar hij spreekt helemaal niet over die doffe veren en over die verloren glans en over die onwelluidende stem. Integendeel, hij zegt uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. En dat zegt hij nu van allen. Van allen die zijn eigendom geworden zijn. Hoe ze zichzelf bekijken is niet de zaak. Hoe ze zichzelf leren kennen. Zeker dat is ook nodig. Opdat we ons, ik heb het vanmorgen gezegd, ik citeer het maar weer uit het formulier. Opdat we onszelf voor God zouden mishagen. Want er zal toch iets van die gestalte van de tollenaar moeten zijn. Ook in de week van voorbereiding. En ook op de avondmaal zondag. En ook bij het aangaan aan de dis. O God, wees mij de zondaar genadig. Je kunt aan de tafel des Heren niet anders komen dan als iemand die het leven buiten zichzelf zoekt en daarmee betuigt dat hij midden in de dood ligt. Dat stuk van de beleving kan niet gemist worden. En we zullen die zaligmaker ook anders nooit kunnen liefhebben en waarderen en leren kennen dan alleen als we onszelf leren kennen in onze verlorenheid en in onze zondigheid en in onze vuilheid. En als we onszelf zo leren kennen en ons voor hem leren verfoeien, dan kunnen wij onze stem niet zoet houden, voor zoet houden. En dan kunnen wij onze gedaante niet als lieflijk beschouwen. Integendeel, dan vrezen we dat de Heer ons zal moeten wegdoen, zal moeten passeren, aan ons lot zal moeten overlaten, dat er geen genade voor zo een is. Dat was ook de gedachte, de diepe gedachte in het hart van die tollenaar, nietwaar? Hij kon voor God niet bestaan. En dat is ten diepste ook de reden waarom hij naar de tempel gegaan is. Want hij bad dat gebed thuis ook wel.
Maar de Heer Jezus vertelt dat hij het in de tempel bad. En waarom bad hij het nou in de tempel? Waarom was hij nou naar de tempel gegaan? Omdat dat de enige plek was waar een evangelie klonk. Daar was ook een altaar. En daar was een offer op dat altaar. En zal er voor deze zondaar ooit nog raad zijn? Dan kan het alleen door het offer en door het altaar. En daarom moest hij daar zijn. Maar als een mens zichzelf dan zo leert verfoeien en zichzelf leert verootmoedigen voor God in stof en as, en van zichzelf niets kan zeggen dat hij zijn voordeel pleit, en geen deugd meer heeft om op te noemen en geen gerechtigheid meer heeft om op te steunen, als de grond hem onder de voeten wegzinkt en als hij overal de grond uitkwijtraakt. En van zichzelf niet anders kan zeggen dan dat hij een schuldig mensenkind is. Dan juist, zegt de Heere, doe me uw stem horen, want die is zoet. En laat me uw gedaante zien, want die is lieflijk. Als ze zwijgen... Als David in die omstandigheden in zijn leven zwijgt en als de Heere zijn stem niet hoort, wat gebeurt er dan met David? Toen ik zweeg en u de ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Toen drukte Gods hand zwaar op hem. En als David gaat erkennen, als hij zijn stem gaat gebruiken om God te zeggen, ik wil mijn misdaad die u tergen niet verbergen, dan zegt de Heer, die stem is zoet. Want er is blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert en of dat de eerste of de 100ste keer is dat er bekering in zijn leven komt. Er is altijd blijdschap voor de engelen Gods. Er is altijd blijdschap bij God als hij een mens hoort buigen voor, ziet buigen voor hem en schuld hoort beleiden. Want zulken, daar kan de Heere Jezus wat aan kwijt. Toen David die zonde verzweeg en toen zijn stem niet sprak, toen kon de Heere ook niks aan hem kwijt, maar toen hij weer... En toen hij zijn schuld ging beleiden, toen nam God die zonde ook gunstig weg. De Heer Jezus is immers gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. De Heer Jezus is immers gekomen om te rechtvaardigen de goddelozen. De Heer zoekt geen prachtmensen. De Heere zoekt geen rechtvaardigen. Hij zoekt geen eigen gerechtigen. Hij verwacht aan zijn tafel ook geen mensen die het zo netjes hebben gedaan. En die altijd kunnen geloven en die altijd zo vroom voor de dag kunnen komen. Hij zoekt ellendigen, nooddruftigen zal hij verschonen. En als ze dan voor eigen waarneming inderdaad al moeten zeggen met David, dat ze door het schenden van Gods wet krom van lenden zijn geworden, vol van kommer en verdriet, dan mag dat voor hun beleving misschien wel een bezwaar zijn, maar voor hem is het geen bezwaar. Juist niet. Want aan zulken kan hij wat kwijt. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En ellendigen wil hij verkwikken met zijn heil. Dan kunnen wij niet anders doen, zoals die bruidskerk die daar als die duif weggescholen zit en die de Heere moeite gemaakt heeft met haar zonde, die alles wat zij van hem ontvangen heeft ook nog een keer kwijtgeraakt is door haar botte gedrag. Dan kunnen wij nooit anders doen dan onszelf beschuldigen en voor God buigen, maar dat is voor de Heere reden tot blijdschap als die een zondaar op zijn plaats ziet komen, als hij een mens eerlijk hoort worden. Als hij schuldbelijdenis hoort, als hij ook hoort dat vluchten tot hem, dat roepen om genade, dat steunen op die borg en zaligmaker Jezus Christus. O, laten ze dan van zichzelf denken wat ze willen. En laat dat mogelijk ook in hun beleving misschien allemaal factoren zijn die hen moeite geven en die hen de vrijmoedigheid doen missen. Maar wat hem betreft, hij zegt, zo zijt ge me goed. Zo zijt ge me ook een waardig deelgenoot van de tafel van mijn Zoon Jezus Christus. Dat wil hij horen. Dat ze het zegt. Dat ze het opnieuw zegt. Heere, ik kan u niet missen. Dat ze het opnieuw zegt. Vergeef mij al mijn zonden. Dat ze het opnieuw zegt. Ondanks alles, Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En daarom zegt hij, kom voor de dag. Doe me uw stem horen en toon me uw gedaante. Staat er eigenlijk in de andere volgorde, hebt u dat opgemerkt? Eerst zegt hij, toon me uw gedaante. En dan zegt hij, doe me uw stem horen. In ieder geval wil hij dat het allebei gebeurt. Want je zou je nog kunnen voorstellen dat ze alleen haar stem hem doet horen, terwijl ze blijft waar ze is. Terwijl ze daar in die kloof van de steenrots begint te kirren als een duif. Uit de nood van haar bestaan. Dat is goed. Maar dat mag niet het enige zijn. Hij wil haar ook zien. Ze moet ook voor de dag komen. En dat is het wat de Heere nou met al zijn volk wil. Alle die in oprechtheid, hoe ze het er dan soms ook afgebracht hebben, maar die in alle oprechtheid tot de zijnen mochten gaan behoren. En die hun hart ingenomen hebben gezien door zijn liefdekracht. En die dat nieuwe leven gekregen hebben. En die dat verlangen ook in de ziel ontvangen hebben naar hem en naar zijn gemeenschap. Die het bij tijden toch echt mogen zeggen, weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Want het is een zegen, het is een voorrecht om bij dat volk des Heren te mogen horen. En als je er wat van kent, dan weet je ook wat een onuitsprekelijk voorrecht de Heren je deed te beurt vallen toen hij naar je omzag. En wat een verwondering en wat een vreugde er toen bij tijden ook in je ziel zijn geweest. Nu, de Heren wil ze zien. De Heren wil ze zien. Ze mogen niet wegblijven. In die kloof van de steenrots wegschuilen, daar vindt u het niet. Kun je denken een ogenblik veilig te zijn voor de haviken en voor de andere roofvogels. Maar daar ben je niet gelukkig. Daar ben je niet gered. Je moet onder de schaduw van zijn vleugelen schuilen. En daar moet je naartoe. En hij wil het weer horen. En hij wil u ook zien. Kind des Heren, hij wil u zien. Aan zijn tafel ook. En als u niet weet hoe u er komen moet, weet hij wel hoe hij u er brengen moet. Hoort u niet bij de bruidskerk, maar hoort u dan bij? Ja, dan is er maar één andere categorie mensen. Als je niet bij dat volk des Heren hoort, als je niet bij die mijn duiven hoort, dan hoor je bij zijn vijanden. Is daar nog doen aan? Ja, daar is doen aan. Vijanden kunnen nog vrienden worden. Onkruid kan nog koren worden. Dwaze maagden kunnen nog wijs worden. God weet wat hij eraan doen moet en hij is gewillig ook om het te werken. Als u nog altijd op uw eigen weg gaat en voor uw eigen rekening leeft, dat is naar het eeuwig verderf toe. Maar zegt de Heere vandaag niet tegen u, mijn duiven. Maar dan zegt hij, al ben je nou nog zo slecht en al ben je nou nog zo verdorven en al zou ik je adderige broedsels moeten noemen, omdat je uit het zaad van de slang bent. Dan heb ik nog geen lust in je dood en je verderf. maar wel in je behoud en in je leven. Zoek dan toch de Heere terwijl hij te vinden is. En roep hem dan toch aan terwijl hij nabij is. En laat de goddeloze zijn weg dan toch verlaten. En zich tot de Heere bekeren. Dan zal God zich over hem ontfermen. Laat hij dan tot onze God komen. Om te ervaren dat de Heere menigvuldiglijk en gaarne vergeeft. Denkt u, meent u, gelooft en vertrouwt u dat de Heere naar u omgezien heeft? Heb u daar grond voor? Wat voor grond heb u daarvoor? Heb u dat eens onderzocht? En kan het leiden dat dat onderzocht wordt? Op de voorbereidingszondag beginnen we een week van voorbereiding en van zelfonderzoek. En dan moet het kunnen leiden. Het kan niet bij iedereen leiden. En dat voelen sommige mensen ook echt wel aan. En daarom beginnen ze liever niet eens aan dat werk van zelfonderzoek. Ze zetten zich daaroverheen, want dat is toch wel in orde. En ja, ze hebben het nu eigenlijk alweer klaar. Zeker, als het weer avondmaal is, dan vieren ze avondmaal. Een zelfonderzoek, ach ja. Nee, een beetje onzeker word je ervan en daarom begin je er maar niet mee. U doet uzelf geen dienst als u zo redeneert. U doet uw arme ziel geen dienst als u zo denkt. Kom nou die plicht maar eens na van de week die ons vanmorgen in het eerste deel van het formulier is voorgehouden. Die plicht van dat zelfonderzoek. Al dus. En dan wordt, weet u, dan gaat het over drie dingen. Die drie belangrijke zaken. Kennis van ellende, kennis van verlossing en dankbaarheid. Dat kan niet gemist worden. En als het dan zo is dat je bij dat onderzoek in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht toch tot ontdekking mag komen. De dingen die daar genoemd worden zijn me niet onbekend. En de dingen die in onze tekst als werkzaamheden van de kant van die bruid en verlangen bij die bruid en liefde van die bruid en schuldbesef bij die bruid. En al die dingen die bij dat geestelijke leven horen. Als je dan door genade mag ontdekken dat dat in je leven toch geen onbekende zaken zijn in mindere of meerdere mate. Kun je dan de conclusie trekken, nu ja, zie je, dan hoor ik er ook bij, dus dan kan ik en dan mag ik wel gaan. Daar haalt u toch uw vrijmoedigheid niet vandaan, hoop ik. De vrijmoedigheid voor die bruid, om uit haar schuilhoek te komen, lag niet in het feit dat zij nog dit over had en nog dat over had, want als ze nou eens allemaal op gaat tellen wat ze over had, dan is het niet eens zoveel. Dan is het niet eens zoveel. Zij kan het er tenminste niet voor houden. Waar is dat goud van haar vleugels? Waar is het zilverwit? Waar is de schoonheid? Waar is de oprechtheid? Ze kan zich alleen maar beschuldigen dat ze zo'n dolve, zo'n botte duif geweest is zonder hart. Ze heeft niet zoveel meer over. Haar spaarpot is helemaal leeg. Was de vrijmoedigheid voor haar om uit haar schuilplaats te komen? Dat hij het zegt. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. En dat hij dat zegt. Dat onbegrijpelijke. Want het blijft onbegrijpelijk. Uw stem is zoet. Uw gedaante is lieflijk. Niet onze gestalten. Niet onze ervaringen. Die blijven beneden de maat. Maar hij, ik, heb grotelijks begeerd. Dit avondmaal met u te houden. Stem van de bruidegom. Want hij wil wat aan haar kwijt. Hij wil dat goud weer op haar veren doen. Hij wil haar weer in het licht van het goddelijk aangezicht plaatsen. Hij wil die vrees wegnemen. Hij wil uit zijn volheid gaan bedienen. Uitdelen. Aan al degenen die het in waarheid om hem te doen is. Die niet steunen op zichzelf. Die dat toch willen doen. Het formulier spreekt ook het woord van God nog een keer na. En dat woord van God waarschuwt ook nog over het eten en drinken van een oordeel. Want je kunt het wel met je eigen gerechtigheid proberen te redden. Maar daarmee behaag je de Heere niet. Maar juist diegenen die van zichzelf moeten zeggen, Heere, ik heb geen reine lippen. Moet ik mijn stem laten horen? Heere, ik heb geen schone en lieflijke gedaante. Moet ik mijn gedaante laten zien? De Heere weet wat hij zegt. En hij zegt het tot dat ongelukkige bedelaarsvolk. Hij zegt het tot die gehavende duif. Hij zegt het tot die onwaardigen in zichzelf. En daar heeft hij zijn goede goddelijke gronden en redenen voor. Om het te zeggen zoals hij het zegt. Want hij ziet ze aan in zijn lieve zoon. In Jezus Christus. Daarom zegt hij het. Uw stem is zoet. En uw gedaante is lieflijk. Amen. We zingen Psalm 139, het 14e vers. Zullen samen danken. Barmhartige God, we danken uw grote naam voor het feit dat het zondag is. En dat wij op deze uw dag in uw huis mochten zijn. En dat we van u het woord hebben gekregen. Geef ons een oprecht dankbaar hart, Heere, voor het onfeilbare woord, voor het profetische woord dat zeer vast is. En voor het onderwijs dat u daardoor en daaruit wilt geven. Maar laten we nu heen gaan van deze plaats met de bede in het hart. Dat u door uw Heilige Geest het gesproken woord wilt achtervolgen. En dat u het tot zegen wilt stellen. En dat u het ons mee wilt geven. Laten we het niet kwijtraken, Heren. Zeker niet degenen die geroepen worden om uw dood te verkondigen. Laat het hen mogen gedurig mogen leiden en voor de aandacht mogen staan, opdat het ook in de week van voorbereiding nog zijn werking zal mogen doen. Maar voorts in ieder van ons, Heren, want het is van tweeën één. We horen of bij die bruidskerk of we horen er niet bij. We zijn het eigendom van Christus of we zijn het nog van onszelf of nog erger van de duivel. En daarom komt het er voor ons allemaal op aan, Heren, dat we de vraag eerlijk onder ogen zien. Waar horen wij bij? Aan wiens kant staan wij? Hoe is het met ons op reis naar de eeuwigheid? Laten we die vraag niet ontlopen. En als we dan tot de ontdekking zouden moeten komen, Heren, dat het toch verkeerd met ons is. Dat is wel heel erg, maar het is nog niet hopeloos. Als we maar haast leren maken, want de tijd is kort. En daarom bekeer in ons midden, Heren, die u niet kennen. Trek ze nog onwederstandelijk. Doe ze nog de schoonheid van uw dienst zien. De rijkdom van de zaligheid van het leven met u. En wilt u zo genadig werken, in het midden van ons. Heren, laat er niemand zijn die denkt dat hij het met zijn eigen gerechtigheid ook bewerken kan. Laat er niemand tevreden zijn met wat hij zichzelf inbeeldt. Of wat we onszelf hebben gegeven. Of een geloof van eigen fabricaat. Of een bekering die we zelf tot stand gebracht hebben. Waarheid in het binnenste, dat zoekt u, Heren, mogen dat er dan zijn. En waar het niet is, werkt u dat. En wilt gij zo ook degene die in de schuilplaatsen zitten, in de kloven van de steenrots, terwijl ze zich daar zo ongelukkig kunnen voelen en niet weten hoe het anders moet worden, laten ze uw stem horen. En trek gij ze eruit, Heren, en breng ze in het zonlicht. Om Jezus wil. Amen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Psalm 85, het derde vers. Ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.